Goedemorgen gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis en hartelijk welkom in deze feestelijke kerstdienst. De voorganger is dominee Timmerman. Mijn naam is Jouke Laakveld, ik ben vandaag ouderling van dienst. Het zou zomaar kunnen dat u of jij vragen hebt over deze dienst of over onze gemeente. Dat kan, na afloop van deze dienst sta ik samen met de voorganger hier voor in de kerk. U bent er van harte welkom. De organist is Simon Kaardijk. De piano wordt bespeeld door Melchior Mulder. En de trompetist is Evert Verboom. De collecte is vandaag voor de voedselbank in Eindhoven. We zingen nu gezang 146 in wisselzang. De volgorde is allen, vrouwen, mannen, allen. En na moment van stilte, fotum en groet, zingen we gezang 138, de versen 1, 2 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Zongen net dat lied, mijn geest wordt van eerbied stil. Laten we in een moment van stilte ons verwonderen over kerst. Onze hulp is in de naam van de Heer, Hij die de hemel en de aarde heeft geschapen en de nieuwe beschepping is begonnen door Jezus zijn Zoon. En ik mag u groeten vanochtend met de groet van de engel aan de herders. Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Amen. We gaan zingen gezang 138, vers 1, 2 en 4. Kerst. Het kerstfeest gaat over een bekend verhaal. En toch is het elke keer weer mooi om het verhaal te horen. En vandaag zal Agnes het voor ons vertellen. En wel in het bijzonder voor de kinderen, die mogen dan ook naar voren komen.
Ik zie heus wel dat jullie allemaal een kroon bij je hebben, hoor. Dat zie ik heus wel. Maar ik zeg er nog even helemaal niks over. Want eerst het belangrijkste, het verhaal. Jullie kennen het al lang en de mensen in de kerk kennen het al lang. En elke keer willen we het weer opnieuw horen. Vandaag ook. Want het gaat over Jozef en Maria, dat weten jullie. Jozef en Maria moesten op reis. En dat kwam helemaal niet goed uit. Want Maria, die was zwanger en die had zo'n echte dikke buik, want de baby zou bijna geboren worden. En als je dan op reis moet met zo'n grote dikke buik, dat is heel lastig. En toen, vroeger, was het nog veel erger. Niet in de auto, de bus, de trein. Het was er allemaal nog niet. Ze moesten lopen. En ze moesten lopen van Nazareth naar Bethlehem. Dat duurde wel een paar dagen lopen. Zo ver was het. Och joh, die Marie, de eerste dag ging het natuurlijk best nog aardig. Maar de tweede dag, ze werd er zo moe van, joh. En ze mocht, hebben we een plaatje, ja hè. Kijk, ze mocht wel op het ezeltje zitten natuurlijk, maar dat hobbelde ook zo. Daar word je ook zo moe van. En af en toe dan dacht ze, het komt niet goed. Misschien komt het kindje nou wel zomaar hier langs de straat of zo. Ja, dat was natuurlijk ook helemaal niet leuk. Dat snappen we allemaal best, hè. Maar Jozef die hield de moed er gelukkig in, hoor. Als ze dan even rustte en hij zag dat Maria zo moe was, dan zei hij, Maria, het komt echt goed, heus. God heeft dit kindje aan ons beloofd. Dan weten we toch zeker dat het goed komt. En zulke woorden zei hij dan tegen haar. Ja, dan moest Maria weer even zuchten en dan zei ze ja. En dan kon ze er weer even tegen. Maar ja, zo lang, zo ver. Af en toe was het toch echt wel heel moeilijk. Maar dan opeens, dan zien ze in de verte, kijk maar op plein, zien ze de huizen al. Van het dorp Bethlehem of het stadje Bethlehem. Nou, je snapt wel hoe blij Maria toen was. Die zo'n hele diepe zucht moest doen van, we zijn er bijna. Zie je dat, de huisjes? En toen liepen ze het stadje Bethlehem in. Maar ja, toen zagen ze hoeveel mensen opgeschreven moesten worden in Bethlehem. Want daarom moesten ze naar Bethlehem, hè. Van de keizer moesten ze opgeschreven worden. En niet alleen Jozef en Maria, nog veel meer mensen. Het was zo druk. Jozef, die gaat de eerste, de beste herberg naar binnen. En Maria rust al een beetje uit. Eigenlijk is ze al bijna niet meer moe. Maar als Jozef dan uit de herberg naar buiten komt, al heel vlug, en ze kijkt naar zijn gezicht, dan denkt ze, nee, het klopt. Nee, zei Jozef, er is geen plaats voor ons. Nou, toen kon Maria, denk ik, wel bijna echt heel erg huilen. Ze deed het niet, hoor. Jozef zegt, kom op Maria, we laten de moed niet zakken. Er zijn nog wel meer herbergen. Nou, en dan gingen ze verder. Maar het lukte echt niet. Alles was vol. Zoveel mensen moesten opgeschreven worden in Bethlehem. Maar gelukkig, er was één baas van een herberg die zei, weet je wat, ja, het is wel een beetje een raar plekje, maar een eindje verderop heb ik nog een stal. Het stinkt er wel een beetje, hoor, zei hij. Maar het is opgeruimd en er is stro en het is droog en eigenlijk best warm, dus. Nou waren Jozef en Maria geen deftige mensen, hoor. Die wilden heus niet in Bethlehem logeren in een super de chic hotel. Maar ja, een stal, dat is toch wel even heel iets anders. Ze gingen erheen en ze waren blij. Blij, want ze hadden een plekje om te slapen. En het was warm en het was droog. En er stroom op te liggen. Och, wat rusten ze lekker uit. Tenminste, want in die nacht is het kindje geboren. De baby. Een pasgeboren kindje. Zijn jullie wel eens op kraamvisite geweest bij zo'n pasgeboren kindje? Ja, hè? Vast wel eens gezien, hè? Mochten jullie het dan vasthouden? Meestal niet, hè, als die pasgeboren is. Jij wel? Oh, maar dan toch wel heel voorzichtig, hè? Ja, want die pasgeboren babytjes, daar moet je zo voorzichtig mee zijn. Die zijn nog zo piepklein. Zulke vingertjes, zulke teentjes. Ja, en zo'n pasgeboren babytje werd daar in die stal in de wieg gelegd. Nee, natuurlijk niet. Jozef en Maria hadden toch geen wieg meegenomen? Nee, er was gelukkig zo'n bak waar de dieren uit kwamen eten. En Jozef deed er wat stro in en Maria deed wat doeken erom. Om het kindje dat hij lekker warm bleef. En daar lag dat pasgeboren babytje, wat nog helemaal niks kan. Dat lag daar. En nou ga ik toch iets gek zeggen. Dat pasgeboren kindje, wat nog helemaal niks kan. Wat in een stal notabene ligt. Dat is een koning. Ja, het is niet te geloven. Dat is een koning. Ja, daar hebben we het ook steeds over gehad. Want dit is een kindje wat God aan de mensen heeft gegeven. En Jozef en Maria wisten het al, dat dit een heel speciaal kindje was. Geen gewone koning. Daar hebben we het ook steeds over gehad, weet je wel. Met de adventstijd. Geen koning zoals onze Willem-Alexander. Geen koning met een paleis of deftige kleren of chique bediendes. Maar een koning voor vrede. Wacht even, hij draait om. Daar is hij. Van vrede. Een koninkrijk van deze koning is het koninkrijk van de vrede. Best moeilijk. En Jozef en Maria die wisten het al. En wie waren de eerste die op bezoek kwamen bij het kindje op kraamvisite? De herders. Hele gewone mensen. Helemaal geen deftigere presidenten of voorzitters of belangrijke gewone herders. Die kwamen het eerste op bezoek. En later kwamen dan natuurlijk nog steeds meer mensen die van deze koning gingen houden. En die hun best gingen doen om deze koning in zijn koninkrijk te wonen. En te doen wat hij graag wil. En omdat het een koning is. Hou hem goed vast, hè. Omdat het een koning is van de hele wereld. Is dit het laatste van dit project? Van de... Blijft hij zitten? Ja. En daarom mochten jullie ook een kroon. Omdat jullie prinsen en prinsesjes mogen zijn in het koninkrijk. Nou mag je hem opzetten. En dan gaan we nog de kaarsen aandoen.
Kerstfeest is gekomen, worden alle dromen waar. Zetten Jozef en Maria vast een oude kribben klaar.
Wanneer de engelen zingen in het duister van de nacht, wordt het wonder van Gods liefde naar de aarde toe gebracht.
Wat gezellig. De kinderen blijven gewoon bij ons vanochtend in de kerk. Fijn. We gaan nu samen bidden. God vragen om zijn zegen over deze dienst. Dank u, Heere God, voor het licht. Dank u voor de kaarsen die hier branden. Ze vertellen ons dat u gekomen bent, het licht van de wereld. Dank u wel, Heere God, dat we kerstfeest mogen vieren. Groot en klein. Mensen die hier bijna elke zondag zijn en gasten. Heer, we danken u dat u ons dit moment geeft. En we vragen u, Heer, wilt u geven dat de verwondering en de blijdschap die mensen hadden in die ene nacht, lang geleden, toen Jezus werd geboren, dat die verwondering en blijdschap ook ons leven mag aanraken. Wilt u met uw Heilige Geest bij ons zijn? Uw Geest die toen ook werkte en zorgde dat mensen gingen zingen lofliederen voor u. Wilt u met uw geest ook vandaag in ons midden werken? Dat uw woorden ons raken, dat we u prijzen in ons lied. Dank u wel, Heer, voor deze kerstdag. Wat een feest om de dag te kunnen beginnen met een kerkdienst. Heer, we bidden u voor mensen die dat niet hebben. Voor gemeenteleden van ons die deze kerst niet thuis zijn of niet de gelegenheid hebben om naar de kerk te gaan. We willen u vragen, Heer. Wilt u het licht en de vrede van kerst ook in hun leven laten vallen? Dat bidden we u. In de naam van Jezus Christus, onze koning. Amen. We lezen straks het kerstevangelie uit Matthäus 1. Menno zorgt voor onze schriftlezing. En hij zal eerst een gedeelte lezen uit Jesaja 7. Jesaja 7 vers 1 tot en met 14. Een verhaal apart, waar ik straks niet al te veel over zal zeggen. Maar waar het even om gaat is die naam Immanuel. Dat daar al gezegd wordt, God geeft een teken. Een teken dat ik echt bij jullie ben, Immanuel. We lezen Jesaja 7. Dan zingen we Psalm 89 vers 2 en 3. En dan zal Menno verder gaan met Matthäus 1 vers 18 tot 25.
Jesaja 7, het teken van Immanuel. In de tijd dat Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzia, regeerde over Juda, trok koning Rezin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. Toen het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram en Efraïm de krachten gebundeld hadden, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart, en zij beefden als bomen in de storm. Toen zei de Heer tegen Jesaja: ga samen met je zoon Sear-Jashub op weg om Agas te ontmoeten, op de straat van het bleekveld, waar de watertoevoer in het bovenste waterbekken uitkomt. Zeg tegen hem: houd het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout, Rezin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook oplaait. Aram mag dan kwaad tegen u in de zin hebben, net als Efraïm met die zoon van Remaljahu, en zeggen: laten we tegen Juda ten strijde trekken, het verscheuren en overmeesteren, en dan stellen we de zoon van Tabeel aan als koning. Maar dit zegt God de Heer: het zal niet gebeuren, het zal niet zo gaan. Immers, het hoofd van Aram is Damascus, en het hoofd van Damascus is die Rezin. Nog 65 jaar en het volk van Efraïm bestaat niet meer. Het hoofd van Efraïm is Samaria, en het hoofd van Samaria is die zoon van Remaljahu. Alleen als jullie vertrouwen hebben, houden jullie stand. De Heer liet verder tegen Agas zeggen: vraag om een teken van de Heer, uw God. Het zij uit de diepte van het dodenrijk, het zij uit de hoge hemel. Maar Agas antwoordde: nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. Toen antwoordde Jesaja: luister, huis van David, is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Matteüs 1, vers 18 tot 25. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw. Maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had, en hij gaf hem de naam Jezus.
Straks na de verkondiging gaan we zingen uit onze eigen liedbundel, het lied Heer, ik prijs uw grote naam. En dat is lied 65 voor de mensen thuis. Lied 65 uit de eigen bundel straks na de verkondiging. Lieve mensen, broeders en zusters, broertjes en zusjes. In deze decembermaand valt er bij ons op de mat een enorme berg met reclamefolders. En eigenlijk denk ik dan wel eens, we zouden misschien eens zo'n sticker op de brievenbus moeten plakken. Van ja, nee of nee, nee. Want het zijn wel zoveel folders. Maar het is toch ook wel weer leuk, hè? Al die reclames. Voor de kinderen. Het begint al in november eigenlijk, ruim voor Sinterklaas. De folders met speelgoed. Plinks, Lego Friends en wat al niet meer. Dat is leuk. En dan voor de iets grotere kinderen, de elektronica folders, de folders met kleding en noem maar op. Reclamefolders. We kennen ze allemaal. In zo'n reclamefolder wordt geprobeerd om een product, wat het dan ook is, zo mooi mogelijk neer te zetten. Prachtige foto. En alle voordelen van dit speelgoed of dat nieuwe stukje elektronica. Alle voordelen op een rij. Met de bedoeling natuurlijk dat je het gaat kopen. En denkt, dit is echt wat voor mij. Dit moet ik hebben. De nadelen, die lees je niet. Of alleen in de kleine lettertjes. Reclamefolders. Het evangelie van Matteüs is een soort reclamefolder. Matteüs schreef zijn evangelie vooral voor mensen die net als hij zelf Joods waren. Mensen die helemaal verworteld waren in het Joodse volk, in het Joodse geloof. Hij schrijft het voor mensen die wel gehoord hebben over Jezus, misschien geloven in Jezus of nog niet. En Matteüs wil zijn evangelie juist voor zijn Joodse volksgenoten zeggen: kijk nou, deze Jezus, dat is echt de Heer. Dat is de Heer van je leven en geloof in hem. Je zou het een reclamefolder kunnen noemen. Dit is Jezus. Kijk eens, hij is het echt. Hij is die beloofde Immanuel. Hij is God met ons. Echt waar. En hoe doet hij dat in zijn reclamefolder? Nou, we hebben een stukje gelezen uit Matteüs 1. Daarvoor zit een hele lange lijst met namen. En het begint zo: overzicht van de afstamming van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. In onze gemeente en voor, even voor de gasten zijn we in de afgelopen 4 weken intensief bezig geweest met die namenlijst. Ik kom daar zo nog op terug. Om te kijken, wie waren nou de voorouders van Jezus? Dat was Matthäus' marketingstrategie. Hoe wil hij Jezus aanprijzen bij zijn volksgenoten door te vertellen wie zijn voorouders zijn? Zouden wij waarschijnlijk niet zo doen. Wij hebben wat minder met stambomen over het algemeen. Maar voor de mensen voor wie Matthäus schreef was dit echt heel belangrijk. Kijk nou waar Jezus vandaan komt. Zoon van Abraham, zoon van David. Nou, dan begint er wat te tintelen. Hier is wat aan de hand. Dit is niet zomaar iemand. Zoon van Abraham, zoon van David. Vooral die naam David riep grote verwachtingen op. We zongen net een paar versen uit die oude psalm 89. Psalm 89 is een psalm die bol staat van verwachting. God gaat grote dingen doen. Door het huis van David, door de familie van David, door de koningsfamilie. En de kinderen hebben daar in de verteldienst ook over gewerkt de afgelopen weken. Dat Jezus de koning is. Nou, de mensen waren daar echt vol van. Jezus is onze koning. Nu gaat het gebeuren. Een reclamefolder. Het knalt eruit. Jezus is de nieuwe koning. En toch gaat die vergelijking met een reclamefolder niet helemaal op. Want ik zei net al, in een reclamefolder laat je eigenlijk alleen maar de voordelen van een product zien. En als er dingen gezegd moeten worden in de sfeer van nadelen, dan staat het in kleine lettertjes. Pas op, alleen geschikt voor kinderen ouder dan 3 jaar. Of geld lenen kost geld. Nou ja, zo klein mogelijk. Maar het bijzondere is bij Matthäus in zijn reclamefolder. Dat hij de schaduwkanten ook laat zien. En daar hebben we de afgelopen weken dus naar gekeken. Bij die lange lijst met voorouders van Jezus. Jezus, de zoon van David. Nou, dat is het, hè? Ja. Maar vorige week, collega van de Dussen. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Au. Die grote koning David. Dat was iemand die zijn naaste de dood injoeg. De vrouw van een van zijn beste strijders afpakte. En dan kom je ook de naam tegen van die Rut. Die vreemdeling uit dat volk Moab, waar je eigenlijk als Israëliet niks mee te maken wilde hebben. Die staat dan ook in de lijst met voorouders van Jezus. En Tamar, die pijnlijke geschiedenis van een vrouw die zo wordt vernederd en onrecht ondergaat. En dan zo, nou ja, op een weerbarstige manier haar recht haalt. Of Rahab. Ook een van de oma's van Jezus. Een vrouw die werkte als prostituee en door de Bijbel geprezen wordt vanwege haar geloof. Wat een merkwaardige verhalen. Dat zou je toch niet in een reclamefolder voor Jezus zetten? Ja, toch wel. Dat doet Matthäus dus toch wel. Omdat Matthäus wil vertellen in wat voor een wereld Jezus kwam. Zo'n wereld is het dus. Hoe het in de wereld is en misschien wel in uw of in jouw leven. Dat er onrecht wordt gedaan. Mensen worden misbruikt. Mensen worden buitengesloten of vernederd. In zo'n wereld is Jezus gekomen. De 4 vrouwen in de stamboom van Jezus vertellen, dat gebeurt. Dat gebeurt in de wereld. Dat gebeurt ook onder Gods mensen. En het volk van God. Wat pijnlijk is dat. Dat gebeurt bij klinkende namen als Juda en David. In zo'n wereld is Jezus gekomen. Dus, als we het even op ons laten inwerken, dan geeft Matthäus helemaal niet zo'n gelikte reclamefolder voor Jezus. Als je die lange lijst met name in Matthäus 1 thuis eens rustig zou doorlezen en een beetje zou nagaan, wat speelt hier allemaal, dan zie je eigenlijk dat Matthäus namen heeft uitgekozen, want het zijn er veel meer geweest, namen heeft uitgekozen, die juist herinneren aan de pijn, aan de schaduwkanten van de voorgeschiedenis van Jezus. Koning Manasse, iemand die de straten van Jeruzalem met bloed vulde. En het einde van de stamboom na de Babylonische ballingschap, allemaal onbekende namen. Dat hele trotse huis van David zakt als een plumpudding in elkaar. En wie kent die namen eigenlijk? Mattan, opa van Jezus. Ik ken hem niet. Als je de stamboom van Jezus bekijkt, als je Matthäus 1 leest, heel kritisch, dan lijkt het vooral een mislukking te zijn. De stamboom van Jezus loopt uit op onbelangrijke, onbekende mensen, zoals die Jozef. De engel noemt hem zoon van David. En ja, dat was dan ook wel waar, ja. Heel in de verte was hij nog ergens afstammeling van de koning. Om Jozef zoon van David te noemen, dat is toch een maatje te groot. Jozef moest, zoals de meeste mensen, gewoon werken voor zijn brood. Hij werkte als timmerman. Nou ja, dat is niet een heel prestigieus beroep. En ik mag het zeggen, want ik heet timmerman. Jozef moest werken in Galilea. Galilea, dat was een regio waar in die tijd nog wat gebouwd werd. In Juda was er vooral armoede. Dus blijkbaar was hij of zijn familie was naar Galilea toegetrokken. En daar kon je nog werken. Zoals mensen nu uit andere delen van Europa bij ons de wegen en de huizen bouwen. Zo was die afstammeling van de koningsfamilie in Nazareth terechtgekomen. Misschien had zijn opa het nog wel eens tegen hem gezegd. Jozef, jongen, weet je wel dat jij een zoon van David bent? Ja, opa. Ja. Ja hoor. Maar dat riep niks wakker. Het leek allemaal zo'n verhaal van lang geleden. Mooie woorden. Maar het doet niks. En dat is dus de balans van die lijst met voorouders van Jezus. Het was allemaal mooi. Het leek allemaal zo mooi. Maar ondertussen. Het is doodgebloed. Het is gestrand. En als je dan goed ernaar kijkt, dan blijkt er ook een hele grote factor in te zijn van, we hebben het zelf verknald. We hebben geblunderd. Het is er niet van gekomen wat we dachten dat het ervan zou komen. Maar daarmee komen we uit bij de kern van kerst. Kerstfeest is een contrastfeest. En dat wordt wel heel erg duidelijk bij Matthäus. Het contrast namelijk tussen wat wij mensen doen en wat wij ervan gebakken hebben en wat God doet. En wat hij erin ziet en wat hij ervan maakt. Het is een contrast. Dat zie je in het begin van wat we gelezen hebben uit Matthäus 1. De afkomst van Jezus Christus was als volgt, dan denk je nou, Jozef verwekte een kindje bij Maria. Nee, toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Hier gaat God aan het werk. Hier stopt die lange lijst met namen van mensen die hun best doen, die blunderen, die een volgende generatie op de wereld zetten. En dan hopen, misschien wordt het dan bij mijn kind beter. Die lijst stopt, wordt doorbroken en God zelf gaat aan het werk. God zelf schept nieuw leven uit de maagd Maria. En Jozef? Jozef staat erbij en hij kijkt ernaar. Het is wel grappig. Jozef wordt geïntroduceerd terwijl hij slaapt. Hij slaapt en dan krijgt hij een droom. Alsof dat nog eens een keer onderstreept van, Jozef doet dus echt helemaal niks. Hij is echt passief. Jozef staat aan de kant. Terwijl Jozef nog wel zo'n sympathieke kerel is. En we hebben in de afgelopen weken verschillende keren mannen gezien die echt kwaad doen. Mannen met echt een lelijke schaduwkant, zoals die David. Maar Jozef is sympathiek, hij wordt rechtschapen genoemd. Jozef denkt, ik kan niet verder met Maria, want zij heeft natuurlijk overspel gepleegd. Hij denkt ook, ja, ik kan haar niet aanklagen, want dan wordt ze misschien wel gestenigd. Nee, weet je wat, ik ga stilletjes bij haar weg. Dan denkt iedereen, wat een vreselijke kerel, maakt hij zijn vriendin zwanger en dan gaat hij er vandoor. En Maria zou vrij uitgaan en hij zou dan in stilte de schande dragen. Dat is Jozef. Sympathieke kerel. En toch staat deze Jozef aan de kant. Niet hij, maar God zelf zorgt voor de geboorte van de redder in de wereld. En dat vind ik zo'n krachtig beeld voor Kerst. Jozef die aan de kant staat. Vroeger hadden we op station Delft 3 sporen. Het wordt nu helemaal verbouwd, dus het is nu niks meer van te herkennen. Maar vroeger had je 3 sporen bij station Delft. En eigenlijk werden alleen maar spoor 1 en 2 gebruikt. Maar 1 keer per dag dan moest er een belangrijke internationale trein over spoor 2. En dan moest de stoptrein even aan de kant. Spoor 3. Even wachten. Dat is Kerst. Het huis van David. En heel die geschiedenis van Israël. Waar mensen zo hun best hadden gedaan en zo hadden geblunderd. Even aan de kant. En nu komt God zelf voorbij. En nu gaat God zelf het oplossen. Zoals de herders dat ook hebben ervaren. Ze waren bezig. En opeens die engelenmacht. Die vertelt, God gaat het doen. God brengt vrede op aarde. Zij konden alleen maar een beetje staan te stamelen en gaan kijken. En het is dus echt zo. God zet Jozef en met hem het huis van David op het zijspoor. En dat brengt ons ook vandaag bij het evangelie van Kerst. Kerst betekent dat wij ook op het zijspoor gaan staan. En misschien er wel eventjes op gerangeerd worden. Zo. Laten we maar eens even stil zijn. En kijken wat God doet. We kunnen zo druk zijn met elkaar. We kunnen zo het idee hebben dat wij het moeten doen. En dat we het misschien ook wel kunnen doen. Kerst zegt nee. Ga maar eens aan de kant staan. Want God doet het. Hij brengt vrede op aarde. En hij brengt vergeving van onze zonden. Aan de kant staan. Aan de kant staan als mensheid. Want in de 2000 jaar sinds de engelen zongen vrede op aarde, is het ons niet gelukt om deze wereld een betere plek te maken. Integendeel. En ook vandaag, we hoeven maar de krant open te slaan. Syrië, Mali, Centraal-Afrikaanse Republiek. Wat een lijden, wat een strijd. God zelf moet ons redden. We moeten het ook vandaag echt van God hebben, dat hij zegt, aan de kant, nu kom ik en breng ik mijn vrede. Aan de kant staan, ook als christenen. Want het is ons ook niet gelukt. In de bijna 2000 jaar dat we het nu met het goede nieuws van Jezus proberen, om iets van het koninkrijk van God te laten zien, lukt het ons maar zo slecht. En wat heeft de kerk niet geblunderd? Wat hebben we niet veel dingen kapot gemaakt? En we proberen het wel, maar we zijn zo druk en we spannen ons het hele jaar in. En soms breekt het je ook onder de handen weer af. Laten we maar eens even aan de kant gaan staan. God moet het doen. Ik zei, Kerstfeest is contrastfeest. In Matthäus het contrast tussen wat het huis van David ervan had gebakken en wat God doet. In ons leven, wat wij ervan maken als mensen, als gelovigen. En wat God gaat doen. Want dat is het goede nieuws. Dat ondanks alles, ondanks van wat wij ervan maken en wat wij ervan bakken, dat God toch verder wil gaan. Dat Hij ondanks alles toch naar ons toe komt in een verscheurde wereld. Dat Hij zijn eigen Zoon stuurt om in een verscheurde wereld vrede te maken. En dat Hij in een wereld vol mensen die blunderen en soms gewoon egoïstisch zijn, mensen zoals ik, toch zegt, maar ik breng vergeving. Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. En daarom dat God dat gedaan heeft, die toch naar ons toegekomen is, is het ook vandaag een feest van hoop. Echt een feest van hoop. Als God zo begonnen is, dat Hij naar ons toe kwam, dan geloven we, dan hopen we, dan vertrouwen we erop dat Hij dat ook vandaag zal doen. En tot in eeuwigheid. Dat Hij vrede brengt. En Hij alles nieuw maakt. Dat biedt hoop voor deze wereld. Hoop ook voor de kerk. Dat we het geloof kunnen vasthouden en kunnen doorgeven aan onze jongeren. Of aan wie dan ook maar. Dat geeft hoop ook voor ons persoonlijke leven. Als we juist met kerst zo soms de contrasten in ons eigen leven zien. Het geluk, de vrede, de harmonie en de spanning en de zorgen en de pijn. We mogen hoop hebben, lieve mensen. Want God, Hij werkt. Hij doet het. Dus het kerstfeest is dat we even op het zijspoor staan. Even pas op de plaats maken. En dan? Moeten we daar dan blijven staan? Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. God gaat het doen en nou ja, wij doen niks. En zo werkt het ook niet. En dat is het laatste wat ik wil zeggen naar aanleiding van Matteüs 1. Het mooie is in dit gedeelte dat Jozef toch weer ingeschakeld wordt. Ik zei net dat beeld van spoor 3. Jozef, het huis van David. Aan de kant, God gaat zelf de redder brengen. En dan lees je aan het einde van Matteüs 1 dat Jozef toch weer een taak krijgt. Hij, Jozef, geeft het kindje zijn naam. Je zou er zo overheen lezen, maar dat betekende in die tijd dat Jozef dus Jezus opnam in zijn familie. De juridische erkenning, ook al was Jozef biologisch niet de vader, maar juridisch, zegt Jozef, het is mijn kind. Ik geef dit kind zijn naam, Jezus. En daarmee wordt Jezus dus opgenomen in het huis van David. Dus waar God eerst zei, huis van David heeft het helemaal verprutst, aan de kant. Ik ga er zelf wel voor zorgen. Heeft Jozef nu de taak om Jezus toch op te nemen in de failliete boedel van het huis van David. Kijk, dat is genade. Dat is Gods liefdevolle, trouwe manier van werken. Hij kan het zonder ons. Hij moet het soms ook zonder ons doen, omdat wij het gewoon verprutsen. Dan geeft hij ons toch weer de kans. Kom, sluit je aan. Doe mee. Jozef krijgt een taak. Wordt aan het werk gezet. En zo worden wij met kerst toch ook weer in gang gezet. Aan de ene kant is kerst echt leven in het volle besef, we kunnen het niet. Vrede op aarde komt van God en niet van ons. En toch worden we op gang gezet. Zoals Zacharias dat zingt. We gaan onze voeten zetten op de weg van de vrede. Misschien maar kleine stapjes, maar toch. Ik ga het toch maar proberen goed te doen voor mijn medemens in nood. Toch maar opletten welke kleren ik koop en of daar niet mensen voor worden uitgebuit in Bangladesh. En ik ga me toch maar inzetten voor de gemeente. Ook al is het soms zo hapsnap en brokkelig, maar ik ga er toch mee verder. En ik probeer toch maar te leven als christen en gewoon iets van de liefde van God te laten zien. Ik doe het toch maar. God moet het doen, maar wij worden ingeschakeld. Je voeten zetten op de weg van de vrede. Nou, laten we zo contrastfeest vieren. Kerstfeest. In het volle besef dat wij het niet kunnen. En met verwondering en dankbaarheid dat God een nieuw begin geeft door Jezus. En het dan toch maar doen. Ons aansluiten bij God en de weg gaan van de vrede. Amen. Laten we danken en bidden. Dank u, Heere God, dat u zelf de regie in handen neemt. Dank u, Heer, dat u zelf hebt ingegrepen in de geschiedenis van Israël, het volk waar u zo diep van houdt. En waar u ook zo mee heeft geworsteld, Heer. Dat u heeft ingegrepen in de geschiedenis van de mensheid. U houdt zo diep van ons. En u worstelt zo met ons. Omdat wij in de vrijheid die u ons geeft, zo vaak voor onszelf kiezen. Waardoor op deze wereld het zaad wordt gezaaid van egoïsme, van onderdrukking, van vernedering, van oorlog. En we zien elke dag in de krant de bittere vruchten van dat zaad. Maar wij prijzen u, Heer, dat u zelf de regie heeft genomen en Christus uw Zoon heeft gestuurd. Het teken van Immanuel, God is er toch, God is toch met ons. En wij bidden u, Heer, dat u die naam, dat teken, ook vandaag wil laten schitteren. In ons eigen leven, Heer, als we in ons eigen leven het contrast ervaren. Het contrast tussen de mooie woorden, de echt vreugdevolle woorden van kerst en de spanningen en de zorgen in ons bestaan. Heer, wilt u dan het ons opnieuw zeggen? Ik ben erbij, Immanuel. Heer, wilt u zo bij ons zijn als christenen, als gemeente? Heer, dat wij mogen leven van het evangelie van de vrede. En elkaar vasthouden in verbondenheid de weg gaan die Jezus ons wijst. Heer, wilt u zijn met deze wereld. Heer, wilt u zijn De brandhaarden waar oorlog, burgeroorlog woedt. Syrië, Mali, Centraal-Afrika, zoveel plaatsen meer. Hier wilt u ook vandaag tekens van vrede geven. Dat u zijn met uw vervolgde kinderen. Met christenen die juist met kerst vaak extra zwaar hebben. Hier wilt u hen beschermen. En hen de kracht geven om het vol te houden. Hier, we bidden u voor mensen in onze eigen plaats, in onze eigen regio. Bidden u, Heer, voor wie eenzaam is. Juist met kerst. Wilt u bij hen zijn? U bent met ons. Hier mogen wij dat goede nieuws ook uitleven. Wilt u zijn bij de mensen die het economisch zwaar hebben. We geven straks in de collecte voor de voedselbank. Dank u wel dat dat werk gedaan wordt. En wilt u het zegenen, Heer? We willen u bidden om een gezegende kerst. Wilt u bij ons zijn, Heer, als we misschien wel mensen ontmoeten. Mensen van wie we houden. Wilt u geven dat het een fijne dag mag zijn, fijne dagen mogen zijn. Wilt u ook bij ons zijn als we juist nu gemis of spanning ervaren? Dat vragen we, Heer. We prijzen u om de naam van Jezus, die voor ons de weg is gegaan, die ons redding brengt en leven. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Vader. Amen. Zoals al even aangekondigd, we mogen onze gaven geven voor de voedselbank. Daarna zal ik de geloofsbelijdenis uitspreken. En als slotzang zingen we dan gezang 135. We gaan nu ons geloof belijden en we zijn gewend om daarbij te staan. Ik lees voor ons de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van de zonden. We verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Dat dit het slotlied was, maar na de zegen gaan we natuurlijk nog het Ere zij God zingen. We mogen op weg gaan met een stukje van de vrede van kerst in ons hart. Dat mogen we, omdat God ons belooft, ik ga met je mee. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.